Ja, goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder hoofdslaper van mijn dochter. Ik zit aan de keukentafel bij mijn gast die ik zo meteen ga interviewen. Ik heb nu de folder van het nieuwe toneelstuk waar zij in speelt. Ze is een van mijn favoriete actrices. Waar ze in speelt voor me. Dat heet Familiespel. Het is vanaf december tot met april in het hele land te zien. Het is een fantastische spellijst die er hier voor me ligt. Super, ja, veel voorstellingen. Het heet Familiespel, had ik al gezegd. Hè? Dat is een nieuw stuk van Marijke Schermer. Want mijn gast is, zoals gezegd, actrice. Maar zij is de laatste tijd ook heel druk bezig als activiste. De feministische zaak heeft haar meegesleept. En sowieso wat betreft de film en de televisie en de toneelwereld waar ze in verkeert. Maar ja, het hele systeem waarin mannen en vrouwen functioneren en elkaar al niet onderdrukken moet op de schop, vindt zij. Ze maakt daar een podcast over. The Bitch and the Whore heet die. Over die structuren. Ze heeft een heel online platform daarover opgericht, vol informatie. Dat heet Point of View.nu. En ze is er gewoon heel begeesterd over. En daar gaan we het over praten. En over haar hele leven. En alles wat erbij komt kijken. Luister naar mijn gesprek met actrice Jacqueline Blom. Ja, Jacqueline. Je maakt zelf een podcast.
Ja.
Hoe begin je dan meestal?
Met het interview. Dus ik bedenk wie ik ga interviewen.
Ja.
En dan ga ik heel hard nadenken of diegene iets nieuws te melden heeft over dit onderwerp.
Ja.
Dus iets kan laten horen dat je denkt, oh ja, daar zo heb ik er al niet over nagedacht. En dan, dan ga ik diegene interviewen. En dan gaat het vaak een beetje anders dan ik had gedacht. Dus diegene gaat vaak iets anders
en
vertellen.
En zit je dan gewapend bij dat interview? Met ideeën en gedachten?
Nee.
Dus je hebt er hard over nagedacht, maar dat laat je dan weer los als je er eenmaal gaat zitten.
Ja, en dan laat ik diegene praten.
Van, ja.
En dat vond ik in het begin wel moeilijk om uit te zoeken hoe ver je eigen mening, of dat interessant was om te geven, mm-hmm. of dat je je mond moest houden. Maar mm-hmm. toen kreeg ik toch wel terug dat men het wel fijn vond als ik
je eigen mening gaf.
Dus dat doe ik iets meer. En dan heb ik dat interview en dan ga ik met Corine van der Zwaag, met wie ik dat samen maak.
Ja.
En die gaat er ook naar luisteren. En dan heb ik vaak al een idee van, volgens mij gaat het vooral daarover. En dan gaan we dan ga ik daar dingen bij zoeken. En ondertussen heb ik ook heel veel gelezen over het onderwerp.
Ja, ik heb er een paar gehoord. Maar wat is grosso modo, hoe omschrijf je zelf het thema van die podcast? Structuren?
Ja, de structuren van hoe... daar komt in op hoe het patriarchaat in elkaar zit. Dat klinkt heel activistisch. Maar het is wel eigenlijk zo. Dus hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? Dus er is een enorme ongelijkheid.
Ja, en die tussen mannen en vrouwen.
Tussen mannen en vrouwen. In macht, zeg maar.
Uh-huh.
En die uit zich ook in film en tv en theater.
Ja, jouw werkterrein.
Mijn werkterrein. Ja. En hoe zit dat nou in elkaar? Hoe zit het, omdat het is zo normaal. Heb je echt, moet je moeite doen om te gaan ontdekken hoe het in elkaar zit.
Mm-hmm.
En dat zit nog eens 20.000 keer interessanter en inventiever in elkaar dan ik dacht.
Oh ja?
Ja.
In welk opzicht zit het interessanter en inventiever in elkaar?
Omdat het in alles zit.
Ja.
Dus als we het even terugbrengen tot film. Ik heb net weer een hele interessante documentaire gezien, Brainwashed. Sex, Camera, Power heet dat, van Nina Menkes. En die laat dat eigenlijk ook zien hoe vrouwen in beeld worden gebracht. En mannelijke personages worden in 3D, zoals zij zegt, met vrij realistische belichting. En vrouwelijke personages, daar wordt meestal naar gekeken. Daar gaat een hele film over, hè, dus ik vat het even heel snel samen. Maar meer 2D, dus wordt er meer geblurred, wordt zachter licht gebruikt. En ze wordt meer als object gezien.
Mm-hmm.
Ze legt ook heel goed uit wat een object is. Hè? Ze is een leidend voorwerp in een zin. Zo. En zo
dus de vrouw wordt eigenlijk altijd gefilmd zoals de man haar graag wil zien of ziet.
Als we nu heel... Nu gaan we, want natuurlijk zijn er heel veel uitzonderingen en nuances. Maar ja. En zelfs in films over vrouwen kan je nog dat aanwijzen. Bijvoorbeeld, je hebt Bombshell, heb je die film gezien?
Ja.
Nou, dat gaat toch echt over die vrouw?
Zeker.
En een van de grote scènes is dat zij gedwongen wordt, Margot Robbie of zo heet die, om haar onderbroek en zo, mm-hmm, de kruis te laten zien. En die scène, die toch echt over die vrouw gaat, wordt gefilmd vanuit de point of view van die man. Hm. Dus zo diep zit die neiging van ons.
Om alles via de mannelijke blik te zien. Ja. Ja, precies.
Ja, en dan moet je je dus eerst bewust van worden en zien hoe zit het in elkaar. En dan kom je er makkelijker van af. Want het is niet genoeg om te denken, dat doen we niet meer. Want daarvoor zit het te ingewikkeld in elkaar.
Ja, ja, want als je zegt, dan doen we het niet meer. Dat zou eigenlijk suggereren dat het een soort hele makkelijke handeling is. Een soort knop die je om zou kunnen zetten. Ja. En dan is het beter. Zo van, we betalen vrouwen evenveel geld als mannen. Of we zorgen dat 50% van de directieposten door vrouwen zijn ingenomen. Maar het zit eigenlijk veel geraffineerder in alle manieren waarop er naar vrouwen gekeken wordt, waarop vrouwen of mannen in beeld worden gebracht. Dat er altijd een soort waas allemaal vanuit het mannelijke point of view is gedaan.
Heel vaak wel.
Ja.
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 Ja, en dat is voor ons zo normaal geworden, dat in die film zeggen ze, dat is als lucht. Zo normaal is het voor je. Dus je ziet het niet als je het erover gaat hebben. Dus is het nodig om het er heel veel over te hebben, om het te onderzoeken, om het te bekijken. Nou, daar is dus mijn...
En toen dacht je, ik ga er een podcast over maken.
Ja, omdat ik echt... ik merkte dat het niet veranderde. Dat ik bezig was met steeds hetzelfde gevechtje te voeren. En daar had ik gewoon zo ontzettend genoeg van. Toen dacht ik, oké, ik kan of stoppen.
Want dit is een onderwerp of een ongemakkelijkheid, zou ik zeggen, die je eigenlijk al heel lang voelt.
Ja.
Al bijna je hele leven misschien. Ja. En waar je altijd steeds op microniveau wel wat aan probeerde te doen. Gewoon in je eigen dagelijkse werk, weet ik veel
nou ja,
wat.
Je gaat alles eerst,
aangaan.
Ja, eerst op jezelf betrekken.
Ja.
Dan denk je, wat doe ik nou niet goed dat dit mij gebeurt?
Ja. Ja, precies. En op een gegeven moment dacht je, nee, het is een groter systeem waar ik in zit.
Ja.
En dat moet je ook wat groter aanpakken of wat algemener.
Ja, en het gaat ook niet zozeer over mij, als wel over dat ik echt wil dat dit verandert. En ik wil dat vrouwen na mij, of tijdens mij...
Ja, mijn dochters,
daar minder last van hebben.
Ja.
Dat ze weten, dit hoef ik niet op mijzelf te betrekken. Dit is een systeem. En dat scheelt heel veel energie en die kunnen ze dan steken in dingen die er echt toe doen.
Ja, en nog verder dat systeem omverwerpen.
Dat moet omver.
Dat moet omver, precies. Ja. Maar als jij, zal maar zeggen, de beginfase van het systeem omverwerpen hebt gedaan, dan kunnen zij alvast door met de volgende fase.
Ja, maar dan is het dus heel belangrijk dat die kennis daarover, dat die bewaard blijft. En daar hebben we het platform Point of View nu. Want ja, dat is heel belangrijk. Om dat te vertellen, dat inmiddels werken daar 20 mensen aan mee. Dat is in Nederland de plek waar je dat allemaal kan vinden, die kennis daarover. Want het is gigantisch. En elke dag verschijnen er wel boeken of films of lezingen of die weer een nieuw licht werpen.
Ja. Heb je af en toe wel het gevoel dat je er een beetje in verzuipt ook, of niet? Dat je denkt, Jezus, het zit overal en het is zo geraffineerd en complex en... Er zijn zoveel mensen bij betrokken die allemaal onwetend zijn... of misschien er niet van willen weten. Dat je ook een beetje denkt van, waar moet ik nog beginnen?
Nee, ik ben wel echt wel optimistisch.
Ja?
Ja, ik denk ook dat alles zin heeft hierin. Dus elk gesprek hierover heeft zin.
Ja, precies.
En ik ben ook wel pick your battles, dus ik denk ook, met jou ga ik niet praten. En daar ga ik niet mijn energie aan geven. Maar ik denk wel van, wat we in een paar jaar bereikt hebben al, zeg maar de kleine cirkel waar ik me in begeef, dat is niet gering.
Ja.
En
je ziet elke millimeter vooruitgang die je boekt, zie je ook al als een millimeter vooruitgang.
Ja.
Dus dat is al waardevol.
Ja, en ik heb ook wel eens, denk ik, hoe beter ik doorkrijg. En ik loop echt voor. Dus je kan, dus als ik soms, toch meestal mannen, die hebben van, heb je dat wel eens gelezen? En dat is echt... Ja, natuurlijk heb ik dat gelezen.
Even, meestal mannen die zeggen, heb je dat wel eens? Wat geef je als voorbeeld?
Nou, willen dan een heel klein beetje zich interesseren, omdat ze denken dat het hun niet aangaat.
Omdat ze de progressieve man willen uithangen.
Ja, dus dan zeggen ze, heb je dat artikel wel eens gelezen of zo? Terwijl ik echt nou, bijna alles. Of nee, heel veel
zeker. Je zit echt diep in dit onderwerp.
Ja, dus, ja. Dus je kan aan mij vragen, wil je het eens uitleggen? Of kan je wel eens voorbeelden? Dat wil ik wel doen. Maar...
Maar dat is eigenlijk ook alweer een soort diepe mensplanning-achtige reflex.
Wauw.
Van, ik ben een progressieve linkse man. Zij komt mij vertellen over structuren.
Dan
en dan ga ik
jou...
tegen dat meisje zeggen van, maar heb je dat wel eens gelezen?
Ja, dat gebeurt me best wel veel. Ja.
En hoe reageer je dan?
Dan reageer ik niet. Dus ga ik niet...
Ga je gewoon niet op in?
Nee. Dan laat ik. Dan denk ik, ja, zoek het uit. Ga maar in je eigen tijd.
Ja. En is dat eigenlijk een soort ja, mini-vernedering, zal ik maar zeggen, die je keer op keer meemaakt als vrouw? Dat er toch altijd een beetje wordt
die poging
van,
is
oh,
er wel.
Oh, leuk, ze heeft een hobby achter.
Die poging is er absoluut. Ja. Maar die raakt me niet, maar dat valt me wel op. Dus ik vind dat ook bij... Dat kan je ook grappig gaan vinden als je het doorkrijgt.
Ja, maar er zit ook iets tragisch in natuurlijk. Ook als je het grappig gaat vinden. En ook het feit dat het je niet meer raakt, daar zit ook iets tragisch in.
Nou, vind jij. Nee.
Ja, daar ligt in ieder geval in besloten dat je het al je hele leven meemaakt.
Ja,
dat je er op geen enkele manier
meer
van opkijkt.
Ja, maar het grote verschil is nu dat ik het niet meer persoonlijk neem.
Ja.
Want ik weet, jij staat gewoon nu ten dienste van. En... wat we aan het veranderen zijn, dat is echt aan het gebeuren. Dat is niet alleen bij de film en tv, dat is overal.
Ja.
En zelfs over een heel deel van de wereld. Dus daar ben ik eigenlijk wel vrij optimistisch over.
Je bent heel positief gezind over wat er allemaal gaat veranderen.
Het is de grootste revolutie die gaande is, die van vrouwen.
Ja?
Volgens mij moet jij bijten op je lip.
Nee, ik heb een heel klein blaartje hier, dus daar zit ik op te bijten. Maar is het de grootste en tegen welke revolutie zet je hem dan nog meer af, deze revolutie?
Nou, de klimaatrevolutie is misschien de grootste, het allergrootste, omdat als we die niet voeren dan...
Is het allemaal zinloos?
Ja, dat had ik...
Dan is die hele structuur van mannen en vrouwen die verschrompelt vergeleken.
Ja, dus dat is waar. Dus daar had ik met Carolina Trujillo, die ik had geïnterviewd voor mijn podcast.
Ja.
Die zei dat inderdaad. Die zei, ja, het is wel belangrijk, maar... Dat andere is nog veel belangrijker. Dus oké, dat is de allergrootste.
Ja.
Maar die daarna...
Is die van de vrouwen.
Ja, en ik geloof wel dat het... want dit systeem werkt niet meer. Dus die grote verandering die kan plaatsvinden, die kan ons veel opleveren. Ja.
En jij hebt het dan over de film en televisie en toneelwereld.
Ja, ik beperk
dat is natuurlijk maar. Dat is natuurlijk maar een microflinter van alles wat er gebeurt.
Ja. Maar het is wel iets wat ons allemaal beïnvloedt.
Ja, dat is
dus
waar.
Dus het is niet onschuldig.
Nee.
En daar, dat was
alle,
voor mij ook...
Alle subliminale boodschappen die daar in films zitten... worden natuurlijk wel door de hele wereld opgevangen.
Ja.
Ja.
Ja. Dus de macht ook van Hollywood of zo, die moet je ook niet onderschatten.
Nee.
En die nu weer via alle sociale media zijn kans schrijft. Dus hoe vrouwen daarin worden neergezet, dat is niet onschuldig. Dat is niet een... pure uiting van creativiteit, waar men heel vaak vanuit wil gaan.
Ja, maar denk je dat er daadwerkelijk een soort vooropgezet plan is? Of is het meer zo dat we allemaal zo getraind zijn in deze manier van kijken naar de wereld of naar elkaar eigenlijk?
Ja, dus daarom is schuld niet interessant.
Nee.
Omdat het is niet zo dat... We zijn hier allemaal in opgegroeid. En het praat ook makkelijker als dat niet op tafel ligt.
Ja.
Schuld, maar het is ook niet zo.
Is dat een inzicht wat je hebt moeten verwerven, dat het eigenlijk niet om schuld gaat?
Ja, maar die had ik al veel eerder.
Wanneer had je die?
Toen ik ooit op mijn 30ste het uitmaakte, een lange relatie uitmaakte en bij mijn ouders in huis kwam, terecht kwam. En toen bleek er een aantal dingen niet helemaal lekker te zijn gegaan in mijn jeugd. En toen wilde ik daarover praten en toen... Zag ik dat van het gaat mij, ik ben niet kwaad op jullie, ik wil alleen weten wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd. En zo, en daardoor konden we erover praten. En sindsdien heb ik een hele goede relatie met ze.
Dus. Ja, maar dus dat is eigenlijk op dat moment zag je dat je eigenlijk een slachtoffer tussen aanhalingstekens of onderdeel van een systeem kan zijn waar niemand per se schuld aan is, maar waar je wel in vermalen kan raken. Als kind of als vrouw of als wat dan ook.
Ja, je kan iets goed bedoelen en het kan een hele slechte uitwerking hebben.
Ja, omdat het nou eenmaal zo georganiseerd is of al even zo gaat of zo.
Ja, bijvoorbeeld, maar ja.
Je bent een domineesdochter,
ja,
hè?
Ja, nou ja, hij is niet zo heel lang praktiserend dominee geweest.
Oh. Wat was hij dan verder?
Toen zijn we naar Amerika gegaan, naar Topeka, Kansas. Hè? Dat is echt mid-Midwest. En daar volgde hij een opleiding voor pastoral counselor. En dat is een, ja, een soort psycholoog met God erbij. Oh, het is okay. Volgens mij een beroep wat alweer aan het uitsterven is. Maar
dat was toen een beetje hip?
Ja.
Ja.
En toen kwam hij hier, vlak in de buurt, bij de GGD. Nee, GGD. GGD heel het toen, hè? Ja. Nou, daar werkte hij als...
Ja, ik geloof dat de GG en GD de algemene gezondheid is en de GGD geestelijke gezondheid. Dus ja. Dat is voor geestelijke gezondheid.
En toen werd het Riga. Nou ja, in ieder geval daar werkte hij. Want hij had een opleiding gevolgd die eigenlijk voor een beroep wat niet bestond. Dus hij moest in Nederland.
En dat was in Amerika?
Ja. Nou,
en hoe oud was jij toen je daarheen
8.
Ging? En hoe lang heb je daar gewoond?
Een jaar.
Heb je daar nog scherpe herinneringen aan?
Ja. Ja.
Wat
ja.
dan?
En dat huis, met echt zo'n wit houten huis met zo'n poort.
Ja.
Weet je wel? En dan en een schommelbank. En de straat en alles eigenlijk. Best wel veel herinneringen. De school, de taal, dat is heel knauwend Amerikaans.
Mm-hmm.
Dat kan ik niet meer hoor, maar dat sprak ik vrij snel.
Ja.
Vertellen mijn ouders.
Ja.
Want ik schijn eerst hun geprobeerd te hebben Nederlands te leren. En toen moesten mijn ouders me uitleggen. Dat het niet zoveel zin had.
Oh ja.
Ja.
Maar ja, je hebt dus al op je 8e had jij een soort dwingende kracht in je.
Om de wereld te veranderen.
Nou ja, nee. dat je dacht van, zij spreken Engels, ik spreek Nederlands, ik ga hun... Bedoel,
ja, of zij spreken iets anders.
Iets anders. Ja, ja. Maar dat getuigt toch wel van inderdaad ook een soort, ja, zou je kunnen zeggen, optimisme.
Ja.
Dat je dan denkt, ik ga hen allemaal veranderen, ja. Zodat ze zo praten zoals ik.
Ja.
Ja.
Ja, grappig hè.
Ja. Dus dat wel al iets soort overtuigends in jou.
Kennelijk.
Ja.
Ja. Ja.
Als ik dat zeg, voel je dat ook als kloppend bij jezelf?
Ja. Ja, nou in ieder geval, dit is gewoon wel waar. Dus ja, ja nu ook. Ja, ja,
ja maar denk je, dat is inderdaad wel iets wat ik heb. Dat ik denk van, ja, hoor eens even. Ik zie het zo. De rest van de wereld ziet het anders. Ik ga de rest van de wereld...
Nee, maar dat is ook vrij absurd dat je denkt... Ik ga ze Nederlands leren. Hè? Dat is wel een beetje los van de realiteit.
Zeker, maar dat je zou maar zeggen, al eeuwenlang ingesleten patronen tussen mannen en vrouwen gaat veranderen, is misschien nog wel veel idioter.
Ja, nee hoor. Nee.
Nou ja, nee, ik help het je hopen, maar dat is misschien nog wel ambitieuzer, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is waar. Ja. Maar ik denk ook niet dat ik dat in mijn eentje ga doen. Hè?
Nee, maar je gelooft er toch in dat je het kan.
Ja, en dat het kan.
Dat het kan en dat jij daar een bijdrage in kan leveren.
Ja, ja daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, precies.
Maar daar ben ik van alles. Dus ook als je minder vlees eet in plaats van geen vlees, dat vind ik toch al goed.
Ja.
Want alles maakt uit.
Ja, precies.
Dus die insteek heb ik.
Ja, ja, en ook alles wat je doet maakt uit voor de wereld en alles waar je voor inzet... Ook al heeft het maar een heel klein beetje zin, heeft het toch zin.
Heeft zin, ja.
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 Nou, dan ben je wel echt een geboren optimist.
Ja.
Ja. En wat waren die systemen waar je dan in vast kwam te zitten in je jeugd?
Van mijn ouders bedoel je? Nou, dat heeft iets tragisch. Ik heb een nichtje verloren toen zij 8 was en ik was 13 of 12. En ja, dat vind ik moeilijk om over te praten. Oeh, sorry. Ik wist niet dat hij
aanstond. De telefoon gaat.
Ja, zo'n belt. Maar in ieder geval, ik ben toen... Zij kwam op een hele nare manier om het leven. Dus dan zijn mensen in shock. En ik ben door allerlei andere dingen... in die eerste week van rouw ben ik bij andere mensen neergezet.
Ja.
En dat heeft mij niet zo goed gedaan.
Met de beste bedoelingen.
Met de beste bedoelingen.
Ja, precies. Zo van, Jacqueline hoeft dit niet allemaal mee te maken.
Toen kwam er allemaal... Mijn oma bleek... Een hele merkwaardige... Ja, dat was nog een... Zij had ook een kind verloren en dat wisten we allemaal niet. Of tenminste, de kinderen wisten dat niet en dat kwam naar boven. Dus... En zij werd vrij gevaarlijk, mijn oma, voor mij. En dat heeft allerlei repercussies gehad, maar in ieder geval...
Wat bedoel je met vrij gevaarlijk?
Ze begon het op mij te munten. Zij begon te denken, die is dood en jij leeft nog wel. Wat een hele rare gedachte is, maar die had zij.
Ze werd een beetje kwaadaardig tegen jou.
Ja, ja. En nou goed, dus Nou, en daar weet ik wel.
Was dat de moeder van je vader of
ja,
je moeder
van mijn
moeder?
Vader, ja. Maar goed, dat heeft best wel tijd geduurd voordat ik me daar bewust van werd. Voordat ik ook wel aardig wat therapie nodig had. Maar zeker ook bij mijn ouders was dat heel fijn om daar open over te kunnen praten. Niet van, jij had, wat heb je fout gedaan, maar nee. Wat deed je dan, wat dacht je dan?
Ja.
Dat vroeg ik aan mijn moeder. En dat bleek ook, er waren de beste, er was helemaal niks verkeerd aan wat ze heeft gedaan.
Nee, alleen heeft het wel onhandig uitgepakt.
Ja,
voor jou.
That's life.
Ja. Maar het is met de beste bedoelingen gebeurd.
Ja.
En toen was misschien de heersende mening van, als er iets heel ingewikkelds is, moet je zo'n kind daar weghalen.
Ja.
Stuur maar uit logeren.
Ja.
Of zo.
Ja. Ja, en ook van ze moet weg, ze moet beschermd. Ja. Dus, nou.
En hoe lang ben je daarbij weggehouden?
Nou, eigenlijk ook de begrafenis niet. Niks.
Dat wil zeggen die week of die 10 dagen.
Ja, maar het grappige is, of het grappige, maar ik heb met mijn broer, mijn neef, heb ik een tijdje geleden daarover gepraat.
Uh-huh.
Over die week. En dan blijken, ja, zij hadden ook weer verhalen. Dat je denkt, jemig, wat raar. Wat een, ja, en allemaal heel alleen. Dat vond ik er ook heel tragisch aan.
Hmm.
Dus,
En is het nog goed gekomen tussen jou en je oma?
Nee. Nee, daar heb ik zelfs echt mee gebroken, uiteindelijk.
Ja, dat is best wel apart. Want volgens mij een kleinkind dat breekt met haar oma, dat hoor je bijna nooit.
Nee.
Met ouders is het natuurlijk heel erg normaal. En je kan ook heus een soort coole, niet zo heel bijzondere band met je oma hebben. Maar dat je echt moet breken met je oma.
Ja, nou, het was voor mij echt nodig, omdat ze...
Zoals een soort valse kat geworden of zo.
Nou, en tegen mij ook.
Ja,
tegen anderen was ze heel leuk. Dus maar dat is vaak met mensen met een beetje een steekje los. Dat ze tegen de één gedeelte van de mensen heel vriendelijk zijn. En een paar pikken ze uit om te vernederen.
Om hun agressie op te botvieren.
En dan is het toch wel beter om die uit je leven te zetten.
Ja, en zij had dus een trauma vanwege een kind dat ze zelf verloren had... En dat werd helemaal opgeraakt. Dat was een beetje verborgen. En dat werd weer helemaal opgerakeld toen jouw nichtje overleed.
Ja, en had ook een ingewikkelde voorgeschiedenis. Dus er lag van alles klaar.
Ja.
Om kwaadaardig te worden of om naar te worden.
En hoe vond jouw vader dat je brak met je oma? Heeft hij ook met haar gebroken?
Nee, maar hij heeft het wel gesteund. Daar was hij heel goed in. Want de eerste keer dat dat gebeurde, dat zij me echt te grazen nam, toen was ik 14 of
Hoe
zo.
Hoe deed ze dat dan?
Dat was de eerste keer dat ze liet ze er mijn opa bellen naar mij, want ik was haar verjaardag vergeten. Doe ik nog steeds iedereen zijn verjaardag vergeten. Ja, het lukt mij niet, maar goed.
Nee.
En toen belde mijn opa en die zei van, dat oma heel, heel boos was en dat had zoiets zou Eva nooit hebben gedaan.
Ja.
En dat was dus mijn nichtje. En toen was alsof de grond onder mijn voeten verdween. En toen heeft mijn vader haar echt alle hoeken van de kamer laten zien. Zeg maar door de telefoon.
Ja.
Dat was echt woedend.
Ja.
Dus dat heeft hij heel...
Dat was de eerste keer.
Ja.
Je vader steunde je dus. En dat gebeurde toen nog een paar keer misschien. Of dingen. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik moet gewoon haar uit mijn leven bannen.
Ja, want zij blijft...
Ja, ze is gewoon
gevaarlijk.
Ze gaat op mijn zwakke plek zitten in of ze gaat de hele tijd die nare situatie uitbuiten.
Ja, of ze kan gewoon uithalen op momenten dat je niet bedacht bent. Dus, en ze mocht me gewoon niet. Klaar. Dat was ook zo.
Dat is toch raar om dat als tiener te ondervinden, hè?
Ja, is het ook.
Ja.
Ja.
Deze vrouw mag mij niet. Deze vrouw heeft een hekel aan me.
Ja, dus eerst ga je dat internaliseren. Je denkt, er is iets fout aan mij.
Ja.
Dat doen mensen.
Ja.
En dan ga je denken, ik deug niet. Nou ja, na een hele tijd kom je erachter. Nee, het zit toch iets anders. Gelukkig, ik deug wel.
Maar dat is dus eigenlijk een les die je meerdere malen in je leven hebt moeten trekken. Dat je dingen op jezelf betrok, waarvan je later bedacht van, ja, ik ben eigenlijk maar een pion hierin.
Ja.
En het gaat om het hele...
Ja.
Nou, dit is dan niet een systeem, maar zo.
Jawel, dat kan je ook zo bekijken.
Ja, maar goed, het trauma wat gebotvierd moet worden. En ik ben toevallig het meest handige slachtoffer.
Ja.
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 Is dat waar familieopstellingen over gaat?
Ik ben daar niet zo heel ervaren in. Maar ik weet wel dat dingen hun plek moeten hebben. In ieder geval is dit iets wat... En dat dingen overerven. Dus je krijgt iemands pijn.
Ja, die niet... in ieder geval heeft het niks met jou persoonlijk te maken in dit geval.
Nee.
Maar het heeft jou wel getekend, deze gebeurtenis in je leven.
Natuurlijk.
Ja, het klinkt al met al ook wel als een soort... als een film eigenlijk.
Ja.
Nou, zo'n hele familie... hoe dat dan zit, een oud trauma wat er verwerkt moet worden.
Ja,
een
kind, dat is
een kind dat overlijdt op een hele schokkende manier.
Ja.
Wat er dan allemaal gebeurt.
Ja.
Hoe jij er wordt uitgepikt door die oma.
Ja. Ja.
Ik bedoel, dat is
Ik heb er nog nooit iets van kunnen maken. Maar,
Nee, snap ik. Maar heb je er wel als zodanig over... Ik bedoel niet dat je dacht van, ik moet daar iets over maken... maar dat je denkt van, oh ja, dit heeft eigenlijk alle componenten van een soort traumatische...
Ja, mijn oma heb ik ook wel heel vaak, want die heeft wel een hele fascinerende voorgeschiedenis. Was ook wel een fascinerende vrouw. Dus daar heb ik al heel vaak, zit ik daar omheen te cirkelen van, wat wil ik daarmee? En ja, dus
waarom was zij een fascinerende vrouw?
Omdat zij, haar vader, dus... Even denken, mijn overgrootvader en haar moeder. Dus nou, ik zal eerst even bij haar vader, die kwam uit Oostenrijk-Hongarije. Die was gewoon getrouwd, had kinderen en die is daar weggegaan van dat gezin. En kwam in Zürich, in Zwitserland. Ja, naar inmiddels begrijp, want dat verhaal verandert ook steeds een beetje. Mijn overgrootmoeder tegen en die werkte in een bar of in een restaurant, zoiets. En die zijn verliefd op elkaar geworden en zijn gaan reizen samen. Dus, nou, helemaal dus de Balkan door, noem maar op, Arabië door. Zo. En, mijn oud-tante Lina, heette die. Die is, die werd geboren ook in Boedapest of in Constantinopel, dat weet ik niet, hè, Istanbul.
Ja.
En mijn oma werd geboren in Alexandrië. En toen is die, maar ze waren dus niet getrouwd. We zijn toen wel getrouwd voor de islamitische wet. En toen overleed die overgrootvader aan de tyfus. Die was inmiddels portretschilder geworden. En daar stond mijn overgrootmoeder met twee meisjes ongetrouwd. Alleen
ervoor.
Ja, en werd toen ook nog bestolen op het moment dat hij begraven werd. Dat was altijd in de krant gegaan, is het hele huis leeggeroofd.
Ja.
Dus was echt, had niks meer. En toen is ze teruggegaan naar Zürich,
mm-hmm.
en heeft die meisjes in een pleeggezin gezet.
Mm.
En is zelf gaan werken. In dat pleeggezin zijn natuurlijk weer...
Is van alles gebeurd, ja. Van alles misgegaan.
Dus mijn oma had een hele... Ja, en is toen in de jaren 20.
En wat voor vrouw was zij?
Nou, wel, ik vond haar ook heel, heel bijzonder. Ze had een waanzinnige smaak. Ze kon ook heel mooi schilderen. Ze decoreerde alles.
Ja.
En ze was dus met haar zuster naar Parijs geweest. Patronen gaan ontwerpen voor de zijdefabriek in Lyon.
Ja.
En die oud-tante is daarin doorgegaan. En mijn oma is teruggegaan naar Zürich. En heeft daar mijn opa ontmoet. En nu denk ik, ontmoet. Ja, die is op zoek gegaan naar een rijke man, denk ik nu. En
die dacht, ik moet zorgen dat ik
de warmpjes bij
ben.
Ja,
ben.
Dus daar ontmoette ze mijn opa. Die studeerde daar aan de hoogscholen.
Ja.
De technische hoogscholen. Was een beetje een... Ja, verwend, nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat maken we er nu even van. Hij was veel ouder dan zij, 8 jaar. En toen is ze naar Nederland gekomen. En ze kwam dus, toen kwam ze in Wassenaar te wonen. Dus ze praatte heel chic.
Ja.
Terwijl ze natuurlijk helemaal niet...
chic was.
In ieder geval helemaal niet van die af.
Nee.
Dus dat is heel geestig. En ze was, ik heb ook foto's van haar, en dan staat ze met losse haren, heel erg van gezond leven en... Dat was toen heel erg, met muesli en...
Oké. Okay.
Dus
er was iets bijzonders aan haar.
Ja, zeker, zeker.
Dus je vond haar ook wel een aantrekkelijke persoonlijkheid? Of word je er altijd eng?
Nee, ik vond het helemaal... Ik vond
dat is
het
echt, toen ze zo vals werd, is dat helemaal misgegaan?
Ja, ja. Maar ik denk ook dat ze niet erg lekker in elkaar zat door alles wat ze had meegemaakt.
Nee, dat weet ik. Maar tot je, laten we zeggen, 14e kon je dus, voor je dacht je uit, wat een bijzonder grappig.
Ja, daarom leuk. Was het zo schokkend dat ze zo gemeen bleek te zijn.
Ja.
Ja,
en dat ze juist jou moest hebben.
Ja, dat was ook heel raar. Dat je denkt, hé, wat doe ik dan?
Ja, ik heb toch op zich niks misdaan.
Ja.
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 En heeft dat je wantrouwen in de mensheid gegeven?
Nee. Want ik heb nog wel eens een keer dat ik iemand vertrouwde waarvan andere mensen zagen, of eerder zagen dan ik, dat dat een onbetrouwbaar iemand was. Dus ik heb dat wel een paar keer.
Wat was dat dan voor iemand?
Ja, die gaf toen leiding aan iets. Waarvan ik dacht, dat is een
toneel
vrouw,
iets, of
ja,
niet?
Een vrouw, en die vertrouw ik. En dat bleek ook een
een
loeder.
Oh ja? En die heeft jou ook echt genaaid waar je bij stond? Of jij heeft jou een vreselijke streek geleverd?
Ja, ook wel, ja. Ja. Dus alle schandalen nu, van mensen die zich misdragen, daar kan ik wel heel veel in herkennen. Ja, ik ken dat inmiddels wel.
Ja, ja.
Dat...
Je refereert nu bijvoorbeeld aan het verhaal van Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, en Ariep moet ik ook, heb ik het ook wel bij. Omdat wat dat soort mensen, heeft een psycholoog mij moeten uitleggen hoor, vaak ook goed kunnen is ruzie tussen anderen veroorzaken.
Ja, dat is een symptoom van psychopaten. Dat ze dan zeggen, in een ruimte komen en dat ze er dan weggaan dat iedereen ruzie met elkaar heeft. Ja. Ja.
De intrigant van Asterix en Obelix gaat daar.
Ja. Oh ja?
Ja, ja. Maar intrigant is natuurlijk weer iets anders. Maar in ieder geval is dat een van hun specialiteiten.
Ja, precies. En jij herkent dat gedrag omdat je dus zelf een paar keer hebt meegemaakt in je leven.
Ja, ja. Dus het zou, ik vind het heel, zeer de moeite waard om dit, om hier drama van te maken.
Ja, wat hoopte je eigenlijk te vinden in het toneelspelen toen je dat ging doen?
Het spelen zelf, hè? Dus zeg maar het kinderlijke.
Ja.
Dus dat je doet alsof je iemand anders en dat je mensen ook wel aan het lachen brengt.
Ja.
Vind ik nog steeds echt heel erg leuk. En ook heel leuk hoe dat in elkaar steekt. Wanneer wel, wanneer niet. En wanneer iets goed gespeeld is en waarom niet. En goede verhalen. Dus die hele wereld, die vind ik fantastisch. Die intrigeert.
En wist je dat al toen je, weet ik veel, wat 16 was of zo?
Ja, toen wist ik het zeker. Ja, ja, toen was ik al vrij. Toen was ik bezig om. Het wilde ik naar Londen. Naar RADA had ik dan uitgevonden. Royal Academy of Dramatic Art. Maar dat vonden mijn ouders niet goed. Maar ik had zo'n zwart boekje met gouden letters. Waar dan in stond hoe je auditie moest doen.
Wat was dat voor een boekje dan? Had je dat zelf? Dat was een bestaand boek?
Ja, een boekje. Ik weet dus niet meer
hoe. Een soort handleiding voor hoe je auditie moest doen.
Ja, en hoe je bij hun op school moest komen.
Oh, echt voor die RADA speciaal.
Ja.
En had je aangevraagd.
Ja.
En dan hadden ze opgestuurd.
Ja. Maar goed, ik heb dat nooit gedaan, want Londen was toen verder weg dan nu. Hè?
Ja, zeker.
Ja.
Maar was jij een heerlijk proactief wezen al dan, hè, toen?
Ja. Ja. Ja, zeker.
En weet je nog het moment dat in jouw hoofd kwam dat je dacht, oh ja, dat toneelspelen, dat wil ik doen.
Ja, nou eigenlijk altijd vond ik het leuk. Maar ik had ook gewoon toneelles op de middelbare school. Elke vrijdag van Ariane Amsberg. Zegt jou misschien wel. Nee, zegt jou niks. Zij had ook een radioprogramma over seks. Nou, ik weet even niet meer hoe het heette. Nou, was een hele leuke vrouw. Feministe. Felle feministe.
Ja.
En zij gaf improvisatieles. Dus dat deed ik elke vrijdag. En dan ging ik naar de Haagse Comedie, vond ik leuk, en Werktheater.
Ging je naar de voorstellingen kijken?
Ja.
En dat zette jou aan?
Ja, nou ja, dan kan je toch hebben dat je denkt, dat
toen
wil
dacht
ik
je,
ook.
Dat wil ik ook.
Ja.
Ja. Ja. En die Ariane Amsberg was dus een felle feministe.
Ja.
Wat leerde zij jou over het feminisme?
Nou, dat weet ik niet meer zo specifiek. Ja, nee, dat weet ik niet meer precies wat ze leerde. Ja, ik bedoel, alles wat er te leren valt. Maar ze altijd wel.
Hoe merkte je aan haar dat ze een felle feministe was?
Nou, ook je kan al bijna hoe ze eruit zag.
Als een feministe.
Ja, vanuit die tijd, zeg maar. Dus ze hebben losse haren, losse tieten ook. Ja,
geen BH?
Nee. En wijde kleren en veel zo aan haar lijf zitten en zo.
Ja.
En wijd been zitten en heel hard lachen. En ja, een hele leuke vrouw. Veel over de clitoris praten, wat natuurlijk toen nog 40 jaar de tijd nodig had voordat we hem echt weten hoe zij eruit ziet, de clitoris.
Ja, het is een orgaan van 8 centimeter, heb ik begrepen.
Ja, ja, maar heb je die tekeningen, ken je hopelijk.
Ja, die ken ik wel.
Ja. Maar goed, dus dat zijn wat.
Maar ze begon al te praten over die clitoris.
Ja, veel. Nou ja, ze beantwoordde dus vragen over seks op de radio.
Ja.
Volgens mij had ze een nachtprogramma. Ik weet het even niet meer hoe het heette. Bij de VPRO. Dus,
Ik weet alleen maar Germaine Saint-Gene. En programma's van Maya Eksteen, Radio Romantica.
Ja.
Verder ken ik eigenlijk geen programma's over seks. Maar ik denk dat dit misschien net voor mijn tijd was.
Ja, ja, maar jij bent een stuk jonger dan ik.
Hoor. Nou, ietsje.
Nou, ik heb het gezien. Je bent echt wel wat jonger.
Een stukje jonger. Ja, precies. Maar zij ging jou niet al wegwijs maken in dat feminisme.
Jawel, maar ik had niet lessen of zo.
Nee.
Dus dat, die ik onthouden.
Nee.
Gewoon, dat is gewoon haar hele
en gaf,
wezen.
En gaf dat toneelspelen je wat je ervan hoopte? Wat je, waarvan je het gevoel had dat je het er kon vinden?
Nou, natuurlijk een gedeelte wel en een gedeelte niet. Een gedeelte vind ik het nog steeds waanzinnig leuk.
Ja.
Maar gedeelte raakte ik natuurlijk gefrustreerd. Zie mijn podcast. Of
ja, dat is door die systemen en die structuren.
Ja,
en dat soort seksisme. Wat
ja,
daar,
en dat bleek vele malen erger dan ik van tevoren dacht. Ik dacht natuurlijk van, je gaat dat doen en dan word je steeds beter. En dan
krijg je mooie rollen.
Ja.
Ja.
En toen bleek het heel anders in elkaar te steken. Dus ik denk wel dat je als actrice meer mee kan meemaken als je er gevoelig voor bent.
Ja.
Hoe het in elkaar steekt. Omdat je letterlijk in een rol wordt geduwd. In een mal.
Ja.
Hè? Waarom moet dat zo?
En dat is een minder leuke rol dan waar je mannelijke collega's
ja,
geduwd worden.
Veel minder. Veel minder, ja.
Ja.
Nou ja, wat ik je net vertelde over die, ik weet niet of de recorder al aan stond, over die 3D en die
ja, toen stond de recorder al aan.
Nou, dat verschil, dat heb ik altijd gevoeld. Dat ik dacht van, ja, maar ik wil ook gewoon vertellen over het leven. Over hoe het
is
ja,
om
te
vrouw
leven.
Te zijn of mensen zijn, om mezelf te zijn.
En niet of dat er mooi uitziet op dat moment.
Nee.
Is ook leuk, maar is niet primair.
Nee.
De enige.
Nee, en kan soms ook wel heus functioneel zijn, maar niet de hele tijd.
Nee.
Nee.
En niet het enige, dat als vrouwen maar mooi zijn. En daar zit ook nog, waar we het ook nog over kunnen hebben, dat schoonheid, dat kapitaal, wat bij vrouwen hoort, een heel verraderlijk kapitaal is, omdat het kan afnemen, ik doe nu aanhalingstekens, als je ouder wordt. Dus het is ook nog eens iets wat je niet altijd bij je hebt. En het is iets subjectiefs, schoonheid. Dus een hele vervelende waarde.
Ja, en het is ook iets waar je part nog deel aan hebt eigenlijk.
Ja,
ik bedoel, je hebt het of je hebt het niet.
Ja.
Ja.
En als je het wel hebt, dan woep. En,
ja. En als je het wel hebt, kan het natuurlijk ook een bedrieglijke situatie zijn. Omdat je dan, ja, eigenlijk
dan kan je wel een koude kermis terugkomen. Maar, maar ook, als je het niet hebt, hoezo zou je dan niet heel mooi kunnen spelen? Natuurlijk wel.
Absoluut.
Ja,
ja.
Maar kom er maar eens om. Kom er maar eens om.
Ja.
Actrices die niet die looks hebben.
Ja.
Die zie je niet zoveel.
Nee.
En zeker niet in grote rollen.
En als man heb je natuurlijk, je kan George Clooney zijn en heel knap zijn. Maar ook als je wat minder.
Je hebt ook Joaquin Phoenix. Dat is geen schoonheid.
Nee, precies.
Bijvoorbeeld, en dan kan ik er een heleboel noemen. Er zijn heel veel hele beroemde acteurs die niet om hun looks zo beroemd zijn. Maar omdat ze een waanzinnige kop hebben.
Ja.
Nou, die heb je ook in vrouwelijke.
Ja,
varianten.
En werd je toen helemaal gek, Jacqueline, toen je dat ontdekte? Hoe dat
nee,
zat?
Dat is het is geleidelijk gegaan.
Ja, maar werd je dan niet, toen dat, zal ik maar zeggen, geleidelijk ging, denk je, ja, godverdomme, ik zit hier eigenlijk in een soort gevangenis. Er zit een soort kooi om me heen gebouwd, waar ik niet echt uit kan komen.
Ja, nou, eerst dacht ik, dat los ik zelf even op. Zeg maar, de Amerikaanse aanpak had ik dan. Ik ga gewoon wel leuke rollen schrijven en zo.
Ja.
Nou, dat bleek helemaal niet eenvoudig.
Hoe ging je dat dan proberen?
Nou, dan dacht ik gewoon heel naïef van, dan ga ik zelf series schrijven.
Ja.
Maar er is nog geen één voor. Ik heb best nog wat geschreven, maar
ja.
Dat blijkt allemaal niet zo simpel te zijn.
Nee, want dat is natuurlijk jouw aard als optimist. Dat je natuurlijk aanvankelijk denkt van, nou, ik ga het gewoon oplossen.
Ja.
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 Ik ga die mensen leren Nederlands spreken.
Ja.
Ik ga nu dingen schrijven waardoor waardoor ik leuke rollen heb.
Ja, en dat hoor je nog veel van. Je moet gewoon goede dingen maken en dan verandert het vanzelf.
Ja.
Dat is niet zo. Het zit niet zo simpel in elkaar.
Nee, omdat we allemaal, ook vrouwelijke leidinggevenden, iedereen zo getraind zijn in dat mannelijke point of view.
Ja.
Dat toch alles wat anders is.
Vinden ze niet goed.
Vinden
minder
ze niet, ja.
Of raar.
Daar zitten de mensen niet op te wachten.
Ja, is geen publiek voor.
Is dat misschien ook zo? Dat er dan geen publiek voor is?
Nee.
Omdat het publiek ook helemaal getraind is in die andere. Mensen willen toch altijd wat ze al kennen.
Ook, maar toch bewijzen regelmatig films en series die dat niet doen. Dat
tegendeel.
De Woman King ging laatst naartoe.
Ja.
Avonturenfilm met vrouwelijke strijders in de hoofdrol. Heel leuk, vond ik heel goed. Nou, die zat hartstikke vol, die zaal, in Pathé.
Ja, en was dat, ik heb hem nog niet gezien, maar is dat echt een voorbeeld van een film waarvan je denkt, ja, daar hebben ze echt die oude mannelijke point of view losgelaten.
Absoluut.
En waar zit hem dat dan in? Dat ze dat daar bij de Woman King echt goed hebben gedaan?
Dat zit op heel veel. Dat is hoe het verhaal is. Het gaat namelijk over voornamelijk vrouwen. En ja. De mannen die er zijn, zijn echt in een bijrol.
Ja.
Het gaat over de strijd van eigenlijk een oudere en een jongere vrouw.
Ja.
En in een soort elitekorps van vrouwelijke krijgers.
Ja.
Ze werken wel voor de koning, dat dan wel. En dat kan je niet doen, krijger zijn, als je alleen maar met je schoonheid bezig bent.
Nee.
Dus ze zien er ook echt uit als krijgers, maar dan zijn ze niet zo porno-achtig gemaakt.
Nee.
Maar ze zijn gewoon echt van vlees en bloed.
Ja.
Daar word je heel blij van, ook dat ze agressief en vreed zijn. Dus dat vond ik ook heel lekker om naar te kijken. En dan verder zie je ook dat ze zijn vrouw, dus ze zijn ook ongesteld. Ze krijgen ook een kind. Dus je ziet ook nog andere...
Maar ze zijn echt ongesteld in die film.
Ja, dan misschien verzin ik er toch
nog. Oké, maar dat zou kunnen. Dat heb ik inderdaad nog nooit gezien in een film,
ja,
dat iemand ongesteld
is. Dat is toch raar?
Was. Dat is eigenlijk wel raar.
Dat is heel raar.
En nou, daar gaat het eigenlijk ook nooit over.
Nee, terwijl het een heel groot deel van een vrouwenleven is.
Jawel, zeker. En van een mannenleven ook, in die zin dat je ermee om moet gaan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. In Angel at My Table van Jane Campion.
Ja.
Daar zit het in.
Daar gaat het over ongesteldheid.
Dat was voor mij de eerste keer. Dan heeft ze een maandverband in haar hand en dan weet ze niet wat ze ermee moet doen.
Ja.
En dit friemelt ze dan tussen een paar stenen weg.
Ja.
En I Love Dick is een hele goede serie van Joey Solowell, weet je wel. Dat is de vrouw. Nee, het is geen... Het is die, een die-dienst. Die heeft Six Feet Under onder andere geschreven, maar I Love Dick is een serie. En daar...
Daar komt ook ongesteldheid in.
Nou, dan grijpt de man bij de vrouw tussen de benen en haalt hij zijn hand terug en dan is zijn hand vol bloed.
Ja.
En dat is echt te gek. Dat is echt te gek. Zonder dat ze dus vermoord wordt, hè? Want dat zou anders normaal
zijn. Zeker, ja.
En dan op een gegeven moment loopt ze weg en dan stroomt het bloed zo langs de dijen naar beneden.
Ja.
En dat is echt... Dat je daar heel blij van wordt, dat je zoiets ziet, dat zegt toch heel veel.
Ja, precies. Dat er zo'n heel normaal thema eigenlijk zo schaars behandeld wordt in de hele filmgeschiedenis.
Jij hebt het nog nooit gezien.
Ik heb het nog nooit gezien. Hey, en maar Jacqueline, je werd dus, je merkte dat gaandeweg in die toneelwereld. Ja. Maar je werd dus niet helemaal gek, maar je ging proberen om er iets aan te doen.
Nou ja, toen ik Leons en Lena repeteerde met Hollandia, met Betty Schuurman en Jeroen Simons en Jeroen Willems, Bert Luppes. En een heel aantal mensen. Toen hadden Betty en ik twee hele kleine pielrollen in Leons en Lena. En dat hebben we toen aangekaart en daar is toen van alles mee gedaan. Nou, dat was begin jaren 90. En toen ik, waar ik de podcast mee heb gemaakt, dat was 30 jaar later. En ik had gewoon precies hetzelfde gesprek. Dus er veranderde niks. En in die tussenliggende jaren heb ik mij persoonlijk gefrustreerd gevoeld. Ja.
Ja.
En toen kreeg ik door, nee, dit heeft niet zoveel zin ook om hier persoonlijk. Ik moet het...
Want het is niks persoonlijks.
Nee.
Het is een situatie waar we in zitten als mensheid.
Ja.
Ja, als maatschappij, dat ik het zo zeggen.
Ja.
Het is natuurlijk overal weer anders. En als deze maatschappij zit in die situatie, dan kan maar beter gewoon met een klein pikhalweeltje gaan proberen om er iets aan te veranderen.
Ja, en daar ben ik voor bles gegaan bij het Presencing Institute. Online was dat. En dat is een organisatie en die leer je best intensieve cursus. Hoe verandering tot stand komt. Alles wat ze daarvan weten, op sociologisch gebied.
Uh-huh.
Dat hebben ze vervolmaakt. Dus, lang verhaal kort, ben ik uiteindelijk ook in Berlijn geweest om daar te trainen, zeg maar, een aantal dagen. En daar zitten mensen van Greenpeace en weet ik wat allemaal. Die allemaal willen.
Ja, want je dacht, ik moet mezelf eigenlijk gaan opleiden in hoe ik hoe ik mijn bijdrage kan leveren aan deze revolutie.
Ja,
ja. Ja. En dan kan je niet over één nacht uitgaan. Dan moet je gewoon wel goed weten A, wat er aan de hand is.
Ja.
En B, hoe je dat soort structuren een beetje kan...
Hoe zit dat nou in elkaar?
Hoe zit het in elkaar? En wat kan je, hoe moet je je gedragen om daar wat aan te doen?
Ja, en hoe ga je daar niet persoonlijk aan kapot?
Ja, ja, want dat voelde je ook. Als ik hier zelf persoonlijk gefrustreerd ga raken en hier een soort persoonlijke strijd van ga maken...
Heeft geen zin.
Nee.
Het heeft ook geen zin
dan
om
word je
heel
bitter
boos...
en gefrustreerd.
Ja, en heel boos te worden op je collega.
Ja.
Die ook maar een radertje is.
Ja. En ik zag nu net het boek van Mariam Hoesani op tafel liggen, What the Fuck.
Ja.
Ik weet niet of je het al gelezen hebt.
Ik ben erin bezig.
Je bent erin bezig. Dat voelt wel een beetje als een soort eenzame en ja, beetje bittere strijd die ze aan het voeren is.
Ja, het is wel goed dat ze het allemaal heeft opgeschreven.
Waarom?
Omdat ik er ook van te kijken sta, bijvoorbeeld. Ik denk, Jezus, daar. Dus ze noemt gewoon op, daar.
En dat zijn niet dingen die je allemaal zelf ook hebt meegemaakt?
Nou, ze heeft nog wel erger. Want ze heeft ook nog met haar Marokkaanse afkomst moeten...
Dealen.
Ja. En geen opleiding.
Ja, ze is als autodidact natuurlijk heel jong in dat vak gerold.
Ja, en een heel lieflijk uiterlijk. Dus dat is extra aantrekkelijk, kennelijk, voor een aantal...
Mensen.
Ja. Dus, maar ik denk wel dat bij haar nu gaat gebeuren, dat of al aan het gebeuren is, dat ze ziet dat het een groot systeem. Maar dit soort getuigenissen zijn wel heel waardevol.
Omdat dat gewoon ook een soort, dat mensen zich dan bewust worden van wat er aan de hand is of zo.
Ja.
Ja. Maar dan, ik hoor daar ook in een interview zeggen van ja, ik wil pas weer gaan acteren als de industrie veranderd is.
Ja.
Dan maak je natuurlijk een heel erg ingewikkeld. A, wanneer is het... wat is de industrie? B, wanneer is het veranderd?
Ja.
En C, moet je daar zo helemaal je eigen... doel eigenlijk geef je jezelf dan bijna gewonnen. Want zo kan je het toch nooit winnen natuurlijk.
Ja, maar misschien gaat ze er nog anders over nadenken.
Ja, precies. Ja, maar dat maakt het... dat zo'n zinnetje maakt het voor mij... Dat denk ik, is nu met een soort heel... soort geharnas gevecht bezig.
Ja.
En dat lijkt me moeilijk om dat ooit te kunnen winnen.
Ik ga haar nog interviewen, dus ik ben benieuwd.
Ga je haar interviewen voor je podcast?
Ja. Ja. Dus daar wil ik het ook wel over hebben. Ben ik wel benieuwd naar.
En wat wil je dan van haar weten?
Nou, dit.
Ja.
Zoom je uit?
Ja.
Ja, dat wil ik haar eigenlijk wel vragen.
Want dat is jouw tactiek.
Dat helpt. Nou ja, dan ga je zien hoe het... Dan ga je het systeem zien voordat je uitzoomt.
Ja. Heb je jezelf dat eigenlijk geleerd? Of heb je daar van iemand belangrijke lessen?
Nee, ik wijs naar mijn laptop. Dat heb ik geleerd van dat...
Van die cursus?
Ja, van die mensen van dat instituut.
Ja?
Ja.
Die zeiden, het moet niet een soort persoonlijke ervaring zijn die je steeds probeert op te lossen.
Nee, daar moet je het helemaal van wegtrekken.
Ja,
want jij bent ook maar een radartje.
Ja.
Dus je moet uitzoomen en gaan kijken hoe het systeem werkt.
Ja.
En dan kan je gaan kijken hoe... Op welke plekken zou er verandering mogelijk zijn?
Ja.
En dan ga je... En wat ik ook heel mooi vind, is... dan kom ik even niet op het woord. Hoe heet dat nou? Dat je iets... Nou, ik heb gewoon een brain fog. Met een P.
Ik heb geen idee waar je heen wil, dus...
Niet een proposal, dat je iets maakt als eerste probeersom.
Ja.
Hoe heet dat? Een?
Preposition?
Nee. Hoe heet dat nou? Dus je kan iets... Ook in een fabriek, dan maak je een eerste versie. Hoe heet dat nou? Luisteraars kunnen nu insturen.
Oké, maar ga maar door. Dan komen ze meteen wel op.
Nou.
Een prototype.
Ja. Prototyping. Ja, dat is hem. En daar ga je dan helemaal visualiseren, dit en dat. En dan ga je dus niet het eerst helemaal vervolmaken en dan breng je het op de markt, bij wijze van spreken. Ja. Maar je gaat gewoon prototypen. Dus je gaat het uitproberen. En dan ga je het verbeteren en vervolmaken.
Maar wat is dan bijvoorbeeld een prototype?
Nou, dat is
in jouw geval?
Met een podcast beginnen.
Ja, precies.
Zo, en dan rolt zo. En dan nu is er een enorm platform.
Ja.
En dan ga je
maar gewoon dingetjes proberen. En dan merk je vanzelf wat er aanslaat. Ja, en wat zin heeft.
Ja, en dan beïnvloed je de toekomst. Je beïnvloedt wat er gaande is. Want jij komt steeds... Dus er ontstaat ook iets wat je niet helemaal precies hebt kunnen voorstellen.
Nee.
Want het is vaak groter en interessanter dan wat jij op dat moment denkt.
Ja.
Dus ga maar het proberen.
Ja. Is het je levenswerk geworden eigenlijk?
Nou, dat doen we dan als we dan op een sterfbed zitten.
Je weet nooit wanneer je op je sterfbed zit.
Nee, dat is waar.
Misschien zitten we eens voor het spiegel op je sterfbed.
Ja.
Ja, je weet het niet,
nou,
hè?
Dan was het zeker zo, ja.
Dan voelt het als je levenswerk. Voel je je meer activiste of meer actrice? Ja, je mag je voor mij ook allebei evenveel voelen, hoor. Maar
is ook zo.
Is het wel... Is het...
Ik wist niet dat ik het in me had. want je wordt ook in een soort rol geduwd. En je denkt, hè, moet ik nou... bijvoorbeeld bij Nieuwsuur had ik dat heel duidelijk. Toen werd ik gevraagd om over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de sector. En toen zei ik van, ja, maar ik ben helemaal niet degene die je daarvoor moet spreken. Ik ben ook niet per se een heel groot slachtoffer daarvan.
Nee.
En waarom ga je niet met de instituten? Want die moeten hier, die moeten hier met de billen bloot.
Ja, en welke instituten
hebben we het over? Nou, dan hebben we het over de grote gezelschappen en de grote productiemaatschappijen. Ja. Noem maar op, die. Maar niemand wilde praten. Dus toen dacht ik, oké, dan neem ik het op me om
ja, want dan is het eigenlijk net zoals, nou, vergelijkbaar met wat er nu met de wereld daardoor dan naar buiten komt. Dat je ook afvraagt van, goh, waarom heeft de VARA of BNN VARA?
Daar zit ook de vraag.
Ja, waarom hebben die dat gefaciliteerd of niet ingegrepen?
Ja, daar gaat het ook om. Matthijs van Nieuwke is
een individu dat uit zijn dak gaat.
Ja,
maar het gaat om het hele systeem. Van ja, goed, hij is zo goed, dus we moeten dat maar.
Ja,
dat hoort er een beetje bij.
Prietpraatje in het gezamenlijke hoofd gezet. Dat mag, omdat hij zo goed is.
Ja.
En er had. Nou, en er zijn klachten gekomen. En
dat er niet eens een poging tot ingrijpen wordt gedaan.
Nee. Dus, en degene die daarvoor verantwoordelijk zijn, daar moet mee gepraat worden.
Ja, dus dat is vergelijkbaar met in een toneelgezelschap, stel ik me voor, waar een regisseur zich als een idioot gedraagt of zich vergrijpt aan actrices of acteurs of weet ik veel wat ze allemaal doen.
Dan moet een raad van bestuur.
En dan moet er een leiding van zo'n gezelschap zijn die zegt, jongens, zodra ze daar iets over opvangen, moeten ze gaan praten en moeten ze maatregelen nemen.
Moeten ze serieus nemen.
In plaats van, ja goed, het is nou eenmaal een opvliegende man. Ja. Of ja goed, hij houdt nou eenmaal van vrouwelijk schoon, weet ik veel wat.
Of, en hij is zo goed en dat hoort bij zijn creativiteit.
Ja,
dat
precies.
Dat soort rarigheid, zeker in artistieke beroepen, waar ook Matthijs van Nieuwkerk is jarenlang het
Het is ook een beetje artisticiteit, dat soort intellectuele prestaties die je levert. Of
en die
artistieke prestaties die je levert. Die moeten dan hand in hand gaan met wangedrag. Of
terwijl je mag best schelden. Dat snap ik wel. Dat je heel gespannen bent en dat het heel extreem is. Maar dan moet er iemand anders zijn die zegt, Matthijs, nu ga je het weer goed maken met de visagist.
Ja.
Ik snap heel goed dat je heel boos en gespannen was.
Maar ze kan heus feunen.
Ja, ze kan feunen.
Ja.
En het is ook een beetje ver. Het geeft
geen pas om daar nu zo'n idioot
en nu ga je sorry zeggen. En dat had Matthijs enorm goed gedaan, denk ik.
Ja, en jij hebt ook vaak in situaties gezeten dat je dacht van, goh, het zou wel prettig zijn als iemand deze uit zijn dak gaande regisseur of theatermaker of weet ik veel.
Ja, zeker.
Of misschien collega acteur wel, weet ik niet.
Als die
een keer een beetje tot de orde wordt geroepen.
Ja, maar ik heb ook meegemaakt dat je gaat dan, omdat het wordt geaccepteerd, ga je als mens denken, oh, dit hoort erbij.
Ja.
Dus je gaat het normaliseren in je hersens.
Ja. En dat is ook een beetje het systeem natuurlijk. Ja, dat algemeen aanvaardt iets van dat hoort erbij.
Ja, en dan gaat iedereen de hele tijd doen. Dus als iemand eruit gegooid wordt, ga je denken, ja, dat zal dan toch wel terecht zijn.
Ja.
Dus dan ga je kijken.
Ja, en ook als je zelf in jouw geval een productie zit waar het er zo aan toe gaat, dan is je neiging niet om op te staan en zeggen van, jongens, wat is dit voor een idioot gedrag? Zo kunnen we toch niet met elkaar werken? Maar dan denk je toch, ja, het zal er wel bij horen.
Ja, ja. Maar dat heb ik wel op een gegeven moment gedaan. Maar dat was zeg maar, toen was ik al.
Toen was je al ver.
Ja. Dus.
Ik hoef geen namen en rugnummers, maar wat gebeurde er ongeveer het moment dat je dan toch met je vuist op tafel sloeg en zei van,
jongens. Nou ja, ik vind niet om trots op te zijn, maar om als voorbeeld te geven, als inspiratie. Dat was een regisseur die de neiging had om zwarte schapen te hebben. Dus om één of twee mensen uit te kiezen. En,
en die daar het een beetje te vernederen?
Ja, en dat deed hij bij iemand. En echt publiekelijk, waar iedereen, dus diegene stond op het toneel. Hij stond.
Jij kan niks, zeg maar.
Ja,
wat.
En we echt besje. En toen heb ik gewoon hardop gezegd, ik ben dat niet met jou eens. Diegene kan dat wel. Ik heb het ook gezien. Dus in dat. En dan merk je, dan doorbreek je ook een soort chemische reactie.
Ja.
Diegene wordt, die schrikt. En toen nam hij diegene apart. En toen ben ik er gewoon bij gaan staan. Gewoon als bedreiging eigenlijk.
Ja, van, als soort waakhond.
Ja.
Ja.
Van, ik weet wat jij gaat proberen. Dat ga jij niet doen. En dat werkt. Dus je hoeft niet eens heel veel te doen.
Nee. Nee, het is inderdaad een soort het doorbreken van dat magische moment waarin dat machtsspel wordt gespeeld, want dat is het natuurlijk.
Ja.
En als iemand dan roept van, de keizer heeft geen kleren aan, dan is het ook meteen.
Ja, maar ik was niet eens agressief naar hem.
Nee, maar dan is iemand eigenlijk meteen exposed als idioot.
Ja, nou, hij kon heel goed wegkomen nog hoor, want ik was het niet met hem eens.
Ja, maar het is natuurlijk zo, kijk, iemand staat een ander iemand uit te schelden en te vernederen. Iedereen staat daar soort geïntimideerd en een beetje schaapachtig omheen. Zodra iemand zegt van, hoor eens even, dit is toch niet de manier waarop we met elkaar omgaan. Of hoor eens even...
Maar dan maak je het zelfs groter. Dus dat kan je zo doen. Maar op zich was mijn voorbeeld, deed ik het best slim, vond ik.
Ja, want je zei, ik ben het er niet mee eens. Ja, maar goed, je doorbreekt dan de machtspositie van die iemand.
Ja.
Dus dan is het dan
maar ik val hem niet per se aan, want dan zou die mij kunnen aanvallen. Dus ik leid hem een beetje om.
En hoe voelde dat toen je dat deed? Vond je dat eng?
Ja.
Ja?
Ja.
Je voelde adrenaline door je lijf
zeker,
jagen.
Zeker, ja. Ja. Maar ik wist wel dat ik dit durfde en dat dit kon.
Ja, maar zo ver was je gekomen dat je dat durfde en dat je dat kon.
Ja, ja, en ik merk ook, bij mij groeit dan eigenlijk ook enorme agressie. En vroeger was ik misschien gaan schelden als het dan eruit was gekomen. En dat is niet zo, dat helpt niet zo, want dan ben jij weer een geval. Dus daar heb ik wel stappen in gezet. Hoe dat toch beter is om dat op een bepaalde manier te beheersen. En over na te denken van hoe...
Ja, en de hele situatie, ook hierin uitzoomen, de hele situatie aanschouwen. En denken, hoe kan je tactisch gezien het beste handelen door dit patroon te doorbreken?
Ja, en ook als iemand dat doet, is dat niet een eenmalig iets, een incident.
Nee.
Het is daar ben ik ook achter, dat als je dit ziet, kan je ervan uitgaan dat het nog veel meer gebeurt. En dat is ook dus, want dat als je het één keer ziet, dan ga je het goed praten. Mm-hmm. Maar het is dit soort gedrag doet iemand nooit tegen één iemand.
Nee.
Is mijn ervaring.
Nee, dan is dat gewoon altijd zo.
Ja, hebben ze een bepaald type mensen, die kiezen ze daarvoor uit. En die gaan ze op besje. Ja.
Wat zijn mensen toch wonderlijke wezens, zeg Jacqueline?
Ja, maar volgens mij is er heel veel bekend. Als je leidinggevende wordt, dan kan je heel veel over leren dat je dit niet gaat doen.
Ja, zeker.
Ja, je hebt allerlei instituten waar je goed
maar
leiderschap...
zoals jij jezelf bent gaan opleiden tot activisten, zeg maar.
Ja.
Vind je eigenlijk als je leiding gaat geven, moet je jezelf opleiden tot leidinggevende. En weten waar de valkuilen zitten en hoe krankzinnig je ook kan worden.
Ja.
Ja.
En waarom het belangrijk is om mensen om je heen te verzamelen die je tegenspreken. Waarom dat belangrijk is.
Ja, maar het zijn misschien juist ook mensen die dat... die ook die soort geldingsdrang, die agressie nodig hebben.
Ja, maar
die dan zo ver komen misschien. Of zou dat niet zo zijn?
Ja, maar ik denk ook waar we net over hadden, doordat ze creatief of artistiek worden ze een soort extra gave toegedicht. Mm-hmm. Waardoor ze dat mogen.
Ja, waardoor ze een soort heilige
status
hebben.
Ja, want mijn oudere broer die is psychiater. En die zei al heel lang geleden tegen mij van, jij zit in een archaïsche werkomgeving. Jullie lopen achter.
Ja.
Ik werd heel gechoqueerd, want ik was natuurlijk in de overtuiging dat wij...
Dat het heel modern was.
Ja. En daardoor ben ik ook gaan nadenken. Gaan zien. En daar horen deze dingen ook bij.
Ja, en dan hoort ook een beetje de heilige status van de kunstenaar.
Ja.
Het is een creatieve gek.
Ja. Terwijl, zoals Picasso, die kan nooit een vrouwenhater zijn geweest. Ja, natuurlijk wel.
Ja.
Allebei.
Ja. En een groot kunstenaar en een vrouwenhater.
Ja.
Ja. Ja, en de vraag is, moet je zijn kunst veroordelen om wie die buiten die kunst was?
Ja.
Dat is een soort abstracte vraag eigenlijk.
Ja.
En de concrete vraag is, moet je iedereen maar zijn gang laten gaan omdat er een creatieve prestatie moet worden geleverd?
Ja, ja.
En dat is eigenlijk relevanter, want dan ben je gewoon op dat moment bezig met andere mensen beschermen, of niet?
Ja, ja.
Ja.
Ja, en dat je er oog voor krijgt. Dus ook Picasso, sommige schilderijen ga je misschien anders, of beeldhouwwerk, ga je anders naar kijken. Dat je denkt, die vrouw heeft die helemaal kapot gemaakt. Dat is helemaal, wat een naar verhaal.
Ja, wat een mooi schilderij.
Ja.
Tegelijkertijd.
Ja, zeker. Zeker, ja.
Ja. Ja, je hebt wel veel kennis vergaard, hè, aldoende met dit onderwerp.
Ja, ik ben er heel... begeisterd door.
Ja?
Ja, omdat er echt elke week verschijnen er weer boeken. En ik denk, dat moet ik ook weer lezen. Over de middeleeuwen is er net weer een boek uit. Jezus.
Vind je dat ook leuk, dat je zo'n soort groot onderwerp in je leven hebt,
leuk.
Hebt gekregen?
Heel leuk. Ja. Gekregen.
Nou ja, dat is dat je dat pad hebt gevonden. Laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja, nou soms denk ik ook, dan wil ik alleen maar maken en zo. Het slokt heel veel tijd op.
Ja.
Maar het is ook iets wat ik vind dat het kennelijk even mijn taak is.
Ja. Ja, je hebt gewoon een inner activist, denk ik, ja, in je zitten. Ja. Die moet er ook uit.
Ja.
Het kan niet maar toneelspelen. Nee,
en er zijn ook mensen nodig af en toe die dat doen. Die zeker gewoon dat werk.
Ja.
Dus dan moet je niet...
Moet je niet te kinderachtig over zijn.
Nee.
En denk je nog wel eens aan je oma?
Jawel, dus als verhaal.
Ja, als verhaal. Maar denk je ook wel eens van... Ik had dat anders op kunnen lossen.
Nee.
Ja, je had daar toen natuurlijk nog niet sowieso niet de middelen voor en de kennis voor.
Een kind
voor.
Heeft geen verwijt.
Nou, het is eigenlijk al best wel een soort vergaand dat je met haar hebt gebroken.
Ja, vind
dat
ik
je
ook.
Die kracht hebt gevonden. Ja. Dat je die vrij koude conclusie hebt getrokken.
Ja.
Ik moet dat doen.
Ja.
Heb je dat eigenlijk in een gesprek met haar kenbaar gemaakt? Of heb je het contact gewoon doodgemaakt?
Ik ging haar steeds minder zien.
Ja.
En toen op een gegeven moment was ze dement, in een tehuis opgenomen. En toen zei mijn tante, dus haar dochter, van nou, gaan we naar haar toe. En ze is heel zachter geworden en da-da-da-da. Dat heb ik toen gedaan en heb ik haar handen gemasseerd en dat. En toen keek ze me aan met haar demente kop. En toen zei ze, je bent een rotmeid. Je bent altijd een rotmeid geweest. En toen dacht ik, en nou is het klaar. Dus toen ben ik echt weggelopen en klaar.
En hoe oud was je toen?
Toen was ik al eind 20.
Huh.
En toen ze stierf, heb ik dat ook door mijn vader laten uitspreken. Ik vergeef je niet.
Op haar begrafenis?
Ja. Ja,
dan ben je zelf niet heen gegaan naar die
begrafenis? Jawel.
Maar je vader heeft daar gesproken?
Nee, mijn vader heeft, dus, dominee, dus die spreekt dan, die sprak namens ons allemaal. En al kleinkind zei iets via hem.
En jouw tekst was, ik vergeef je niet.
Ja. Ja, en dat zei hij. Dat is ook goed, hè, dat hij dat zei.
Ja.
Ja. Dus daar was hij heel... Nou, dat is heel belangrijk in een leven, dat je gesteund wordt door belangrijke mensen in je leven.
Ja, precies. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk met je ouders, dat je ze misschien... Dat je denkt van, nou, er zijn dingen niet helemaal goed gegaan in deze vrij turbulente periode van onze familie.
Ja.
Maar ze hebben jou wel altijd gesteund.
Ja, en ja. Ik heb ook een hele intense band met mijn tante en met mijn neven.
Ja.
En toen mijn oom nog leefde, dat is heel... dat is meer dan normaal.
Ja?
Ja,
je juist. Familie is heel hecht.
Ja, heel hecht. Heel hecht.
Het is wat, hè?
Het, nou...
Ja, ja hoe, maar, hoe je door het leven heen komt.
Ja, maar de dood van een kind is natuurlijk zo...
Is het allerergste.
Ja.
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 Maar
zo raar ook dat dat dus zoveel klauwen heeft, zo'n tragedie. Die heeft...
Ja.
Het is niet alleen maar...
Dat dendert overal in door.
Ja. Ja.
Ben je bang voor de dood eigenlijk?
Voor mijn eigen dood?
Ja?
Nee.
Van je kinderen? Ja.
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 Dat is de grootste angst.
Dat is de grootste nachtmerrie.
Ja.
Is dat een actieve angst bij jou? Of is dat...
Nee. Maar het is wel iets wat heel snel, als er iets is of zo, heel, heel snel getriggerd
wordt. Heel acuut waar is
het. Ja, ja, dus ze moesten mij altijd een zwemvest aan in de buurt van waar dan ook water.
Ja.
Daar ga ik dan... En daar ben ik dan vrij hysterisch in. Daar valt niet over te...
Te marchanderen.
Nee, want ik kan dan gewoon zeggen dat er twee kinderen in mijn familie... En dat niet met dit lot...
Twee kinderen in jouw familie.
Ja, dus een zusje van mijn vader.
Oh ja, van, ja, precies. Ja, 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 ja. Oké, Jacqueline. Ik blijf het volgen, hoe je je strijd voortzet.
Ja, graag. Ja.
Wanneer de strijd is natuurlijk nooit volbracht.
Nee.
Nee, toch,
nee,
denk ik?
Nee, dit gaat wel even
dat
duren.
Dat gaat zeker niet in onze generatie nog gebeuren.
Nee.
Je zal nog zeker wel een eeuw overheen moeten... eer dat echt eruit is geramd,
ja,
natuurlijk.
Zeker.
Ja, wat dat betreft moet je... Nou, ik ga nu zeggen je dochters, maar dat is heel flauw. Want dit is natuurlijk zou natuurlijk net zo goed een strijd voor mannen moeten zijn.
Dat is het. Dat, dat hebben heel veel mannen nog niet door.
Ja.
Maar het is echt zo. Het gaat jullie... Juist heel erg aan.
Ja.
En niet alleen maar dat je iets afgepakt wordt. Er wordt wel wat afgepakt. Maar er gaat ook wel veel voor terugkomen, denk ik.
Zeker. Het is natuurlijk gewoon kapitaalvernietiging ook. Om de helft van de mensheid gewoon maar een beetje onder de duim te halen.
Ja, ja, dat is toch raar, hè? Ja.
Nou ja, ik zit er wel eens aan te denken. Ja, dit is weer een zijpad. Maar als je het hebt over de grote stappen in de soort grote oppervlakkige stappen in de emancipatie... Dat het toch tot voor kort heel gewoon was dat vrouwen thuis bleven en het huishouden deden.
Ja.
Dan denk je, Jezus Christus, stel je voor dat nu alle vrouwen die gewoon fantastische dingen maken en doen, dat die allemaal opgesloten en van haar huis voor kinderen aan het zorgen waren. Ja. Het is toch gewoon hoe deprimerend dat voor hen zou zijn. Maar ook wat je dan allemaal verliest aan, aan potentieel.
Ja, geweldige mensen.
Aan geweldige mensen. Ja.
Ja. Ja.
Oké, okay. Nou, we blijven de strijd voeren, Jacqueline.
Je bent mee dus.
Ja? Tuurlijk. Ik ben opgevoed door een feministe.
Ja, dat is waar.
Ja, ik ben zelf natuurlijk gewoon een witte boemer. En het zal wel allemaal fout zitten bij mij. Maar in principe is de zaak me sympathiek.
Ja.
Dankjewel, Jacqueline.
Jij ook, dankjewel.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Jacqueline Blom. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast was van Fanny van der Rijt en Tamar Bot samen met mij. Het kwam allemaal goed in uw oortjes dankzij Daan Hofstee. Eindredactie van Corien van Duin. U kunt ons een mail sturen als u dat wil, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral, als dat ergens kan, lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.